Afgelopen week hebben we de eindscriptie van mijn schoonzoon geüpload op het HBO ELO. Dus met een beetje goede wil is die afgestudeerd. En in die scriptie staat ook een samenvatting. Dat is een beetje mijn gevoel bij dit lied. Het lied dat we samen hebben gezongen is altijd een beetje een samenvatting van de overdenking. Als we met een beetje aandacht hebben gezongen, dan hebben we al heel veel ontvangen, denk ik, in deze dienst. Ik begin met een gedicht. Het gedicht is van de hand van Stef Bos. Hoopte dat er ook een liedversie van zou zijn, zodat we samen naar konden kijken, maar niet gevonden. Maar het gedicht is ongelooflijk de moeite waard. En Bert, je kunt mee afdrukken, dan kunnen we mooi meekijken. Lukt dat? Ah, top. Je moet van twee kanten komen om elkaar te ontmoeten. En dan Zuid-Afrikaans, je moet eindelijk toevallig onderweg wees. Moet geen doel voor ogen hebben. Je moet laten gebeuren waarvoor jij bang is. Zonder om in die ander te verdwalen. Het kan opeens zomaar voor je staan. Het lijkt op iets om uit de weg te gaan. Dit is die vreemde ding van geluk. Je moet niet alles willen verklaren. Voor je het weet verklaar je de oorlog. Je moet van twee kanten komen om elkaar te ontmoeten. Je moet jezelf in de ander willen zien. Je maakt het waar of maakt het stuk. Het kan je bedreigen, het kan je behoeden. Maar je moet van twee kanten komen om elkaar te ontmoeten. Ja, bijzonder eigenlijk hoe gemakkelijk je tot een idee voor een dienst komt om vervolgens verrast te worden door een heel nieuw perspectief. Dat deel ik graag met jullie vanmorgen. Zoals inderdaad op de website geschreven, ontstond deze dienst naar aanleiding van een gesprek met diezelfde collega van Niets is hier blijvend, weet u nog. Het woord herboren, opnieuw scheppen, vakantie en wensen en recreëren, het waren zo wat steekwoorden in een brainstorm die ons hielpen om elkaar te helpen bij het vinden van een woord voor de inrichting van de dienst. Want ik hoop dat iedereen weer als herboren naar school komt straks, zei de synodaal gereformeerde directrice met wie ik in Pro Rege die avond over zondag 7, weet u nog, in het gure najaar van 1976. We kennen elkaar al lang. Het kostte ons ongelooflijk weinig moeite om met dat begrip herboren, recreatie, bij Nicodemus uit te komen. Dat is een beetje, dat valt dan direct maar op zijn plek. De fariseer Nicodemus komt op een nacht bij Jezus. Dat was niet ongewoon. De avond- en nachturen zijn in de Joodse traditie een goede tijd voor bijbellezing en studie van de Torah. Nicodemus wordt vaak weggezet als die stiekemert, hè, voor wie alleen de nacht, wanneer die ongezien en dus zonder imago en reputatieschade, zonder gezichtsverlies, met Jezus een gesprek kan hebben. Er zou veel voor hem op het spel staan als die gezien zou zijn met Jezus in een onderonsje. Daarmee kreeg Nicodemus in de geschiedenis op voorhand een onvoldoende. Lekkere lefgozer ben jij. Maar goed, nou zit je bij Jezus, goed luisteren nou, hè. Begrijp me goed, ik denk dat het belangrijk is dat niet het tijdstip waarop hij naar Jezus komt belangrijk is, maar wel het feit dat hij bij Jezus komt. Nicodemus, een vooraanstaande fariseer, blijft niet in zijn grote gelijk. Hij gaat de confrontatie aan, hij durft zich kwetsbaar op te stellen en spreekt Jezus respectvol aan, als een rabbi, meester. Hij erkent ook dat Jezus wel van Gods wegen moet komen. Hij is oprecht geïnteresseerd in Jezus. Dat brengt hem in dit gesprek. En Nicodemus luistert. Geen echte discussie. Hij probeert te begrijpen wat hij zegt. Staat open voor Jezus. Wil nadenken over zijn antwoorden. En ook Jezus neemt Nicodemus ernstig. Nicodemus is geen leerling geworden van Jezus, maar het heeft hem er niet van weerhouden om het voor Jezus op te nemen tegenover de fariseeërs en schriftgeleerden. En was samen met Jozef van Arimathea na de dood van Jezus verantwoordelijk voor een Joodse begrafenis. In allerijl, maar dan nog. Nicodemus levert de nodige kruiden aan. Een Jood, nieuwsgierig naar de geloofsbeleving van een andere Jood en daar respect voor opbrengt. Een bijzonder gesprek. Jezus is een rabbi en dus iemand die je als vakbroeder serieus neemt. Het wordt duidelijk dat Nicodemus uit is op wat je een theologisch dispuut zou kunnen noemen. En daarmee ligt de miscommunicatie eigenlijk al op voorhand tussen hen in op tafel. Haast met een sarcastische ondertoon bevraagt hij Jezus: je gaat toch niet als volwassen vent terug in de baarmoeder van je moeder? Wat is dat nou voor onzin, opnieuw geboren worden? Nee, maar het gaat ook om van boven geboren worden. Dat is de kwestie. Van boven geboren worden veronderstelt overgave en lef. Joodse lef, zeg maar de durf om in het diepe te springen, niet te weten of je zult worden opgevangen, die lef. Dat is lastig genoeg, zeker in de context van daar en toen. De wet van Mozes is geworden tot een stelsel van 613 leefregels. En daarmee is eigenlijk de zaak van het leven volkomen dichtgetimmerd. Doe dit, die 613, en je zult leven, een leven uit gehoorzaamheid. Blijf dicht bij die verantwoordelijkheid en doe vooral geen rare dingen. En dan reageert Jezus met antwoorden die de vertrouwde leefwereld van iedereen volledig op de kop zetten. Ik snap dat sarcasme wel. Mensen die zich realiseren dat wat er van je wordt gevraagd eigenlijk volkomen buiten wat we tegenwoordig zo modernistisch je comfortzone zetten. Het ligt zo ongelooflijk buiten je wereld om te luisteren naar Jezus en te proberen begrijpen wat hij bedoelt als je leven is volkomen is ingekaderd in een stelsel van hele heldere afspraken waaraan iedereen zich houdt. Wil je antwoord kunnen geven op de vraag: wie ben ik? Ik ben er eentje van iedereen hier, want iedereen leeft, doet, denkt, voelt hetzelfde. En dan komt Jezus binnen met precies deze manier van present zijn. Bij Jezus de wereld op de kop. Maar wel met een verwijzing naar wat bekend kan zijn en een bruggetje zou kunnen bouwen naar een nieuw verstaan. De slang op de staak van Mozes, weet je nog, Nicodemus? Ook dat ging immers met overgave gepaard, niet met weten of bewijzen. Pas bij het aanvaarden dat dat symbool van de bevrijder van Israël komt, kan er genezing volgen. Dat bevragen, afdoen, als lari, dat heeft geen zin. Je vasthouden aan de wet en de regels van de Sinaï, dat heeft geen zin. Je overgeven aan het symbool, aan het teken waarin jij genezing vindt. De ontmoeting is compleet wanneer je elkaar vindt in je overgeven aan de ander. De ontmoeting is compleet wanneer je elkaar vindt in het je overgeven aan de ander. Wat te denken van de wind? Je ziet de bladeren bewegen, je weet dat het waait. Maar van waar vandaan en waar naartoe? Geen idee. Maar breng je niet in verwarring, het is de wind immers. De ontmoeting compleet wanneer je elkaar vindt in het je overgeven aan de ander. Waar dat niet gebeurt, sta je in het conflict. Talloze confrontaties met farizeeën om daar kracht bij te zetten in het leven van Jezus. Zo loopt Jezus op een sabbat met discipelen door een kuurveld. Ze plukken aren, vermalen ze tussen de handen en eten ervan. Sabbatsovertreding stapelt zich op sabbatsovertreding. Te veel stappen, te veel werk en een verboden bereide maaltijd eten. Met de wet in de hand worden ze tot de orde geroepen. En wanneer Jezus hen aanspreekt met een voorval uit de geschiedenis van Israël, David, die toonbroden steelt uit de tempel omdat hij en zijn mannen honger hebben. Waarin iedereen snapt dat je met je hart luistert, daar stokt het gesprek. En zijn er opnieuw twee schepen die elkaar passeren in de nacht. Geen contact. Laat staan ontmoeting. Dat schrille contrast tussen elkaar aanspreken en gehoord worden zit in de verschillende verhalen waarin Jezus helend optreedt. Goed zichtbaar in het verhaal dat we kennen als het verhaal van de overspelige vrouw. Mannen brengen een vrouw bij Jezus. Zij is op heterdaad betrapt. Niet die man, zij. En nu staan ze, de kerels, in een kring om haar heen. Hier en daar hebben enkele al een steen in de hand. Om haar een gruwelijke dood te laten sterven. Hun motief was niet recht doen. Jezus klem zetten in een casus. Hem betrappen op ongehoorzaamheid aan de wet. Dan kan die als opruier zelf worden berecht. En zijn we van hem af. Kom erop, Jezus. Jij die de wet zo goed kent, wat staat ons nu te doen in dit geval? Een retorische vraag vanzelf. Jezus doorziet de situatie en houdt oog op de angst in de ogen van die vrouw. Wie meent zonder zonde te zijn, die heeft volgens de wet het volste recht de eerste steen te gooien. Oorverdovende stilte. Dan verwarring. Totdat de oudste wetgeleerde, dus de man met het meeste gezag te verliezen, als eerste de aftocht blaast. Wat voor hoogmoed zou dat zijn als ik zou beginnen te gooien? En hoogmoed is niet iets wat mij bij Yahweh brengt. Als de oudste en meest gezaghebbende het al niet durft, waar haalt dan de rest het vandaan om het te mogen? Dan heeft ook de rest geen recht van spreken meer en blijft Jezus dus alleen achter. Met die nog altijd angstige vrouw. Ze kijken elkaar in de ogen, stel ik me voor. En Jezus geeft haar haar leven terug. Omdat altijd het hart boven de wet gaat. En dat gebeurt voortdurend. Voor mij het meest treffend is de ontmoeting tussen Jezus en die bloedvloeiende vrouw. Dat hele bijzondere verhaal waarin Jezus eigenlijk in een immense drukte, een beetje volgepakt door nauwe straatjes loopt. Mensen die geen seconde willen missen van de aanwezigheid van die bijzondere man, waar zoveel bijzondere verhalen over de ronde doen. Wie heeft mij aangeraakt? Ha, 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 wie heeft jou aangeraakt? Iedereen raakt jou voortdurend aan. Nee, dat bedoel ik niet. Er is kracht uit mij weggevloeid. Iemand heeft mij anders zoeken aan te raken dan iedereen die mij voortduwt. Dan draait Jezus zich om en kijkt in de ogen van een vrouw die zich ongelooflijk betrapt voelt, want ze hoort daar niet te zijn. Ze is onrein. Chronisch, permanent onrein. Hoort eigenlijk als de melaatse zo weer buiten de poort, buiten de muren, buiten de stad te leven. Ver bij mensen vandaan. Want ze vloeit. Chronisch. De wet is duidelijk. Je hebt ongelooflijk veel pech gehad en vermoedelijk moet je iets uitboeten wat jij zelf, je familie of je voorgeslacht heeft uitgefroten. En dientengevolge is dit jouw lot. Blijf bij ons vandaan. Wij gooien je wel een aalmoes toe. En Jezus ziet die vrouw in de ogen en leest de hunkering naar herstel. Naar er weer eentje van Abraham mogen zijn. Opgenomen zijn in de gemeenschap. Er weer bij mogen horen. En die daad van overgave, jezelf overgeven in het, met alle risico's van dien, leidt tot die bijzondere ontmoeting waarin zij gezien is zoals God ons ziet. En zij Jezus mag zien zoals God graag ziet, dat zijn zoon wordt gezien. Johannes plaatst de wens tot ontmoeting tussen God en mens in het perspectief van de liefde. Die maakte dat het woord vlees geworden is en tot het zijne kwam. En allen die hem aannemen, heeft hij macht gegeven om kinderen van de Vader te worden. Wie zich overgeeft aan die liefde, deelt in het leven dat het koninkrijk nabijbrengt. Ook al hang je aan het kruis naast hem, wie zich durft overgeven aan de liefde die alle verstand te boven gaat, is welkom in een toekomst zonder einde, waarin licht en leven de dienst uitmaken, niet de wet en gevangenschap. Vreugde tegenover angst, licht tegenover donker. Wat er voor nodig is? Twee die luisteren, die erop uit zijn de ander te ontmoeten. Want zo en niet anders komt de hemel dichterbij. Voor Stef Bos een relatie met de dochter van Pik Botha. Hij, de zoon van een Nederlands gevormde organist uit Nederland, ontmoet haar. En twee talen versmelten en twee culturen versmelten in de liefde. Hij wenst het ook apartheid toe. Dat mensen echt naar elkaar luisteren en werkelijk een ontmoeting willen. Een ontmoeting op het hart en in het hart en van het hart. Doordrenkt van liefde, dan is apartheid echt de wereld uit. Ervaarbaar dichterbij. Op het moment dat ik met Wim Bijma in het centrum was, waar hij uiteindelijk overleed, een paar dagen voor zijn overlijden, hem nog bezocht. En Wim al niet meer in staat was om zeg maar ook een woord uit te brengen, maar mij wel herkende. Erg geëmotioneerd zaten we tegenover elkaar. We hadden geen woorden. Er was geen tekst. Van hem niet en ik voelde me ook van woorden ontdaan. En wat we deden was elkaars hand vastpakken. En in het simpelweg zo een poos samen zitten en huilen, ronden we ons contact af en ging ik weer weg. Ik voelde me een beetje onthand. Ik dacht, is dit het nou? Heb ik gedaan wat een beetje hoort bij wie ik ben, bij mijn rol naar Wim toe? Dus ik denk, even verhaal halen bij Piet, dat helpt. Ik legde Piet uit wat er was gebeurd. Ik zei, nou, ik heb dus niet met hem gebeden. Had dat gemoeten? En Piet zei, Godzijdank heb je niet met hem gebeden. Je hebt het gebed naar het leven gehaald en het leven naar het gebed gebracht. In die simpele ontmoeting die bestaat uit elkaar in de ogen kijken en emotie delen. Ervaarbaar dichterbij, zo dan maar naar het avondmaal, stel ik voor. Op zoek naar ook de betekenis voor onszelf, hè, als het gaat over de ontmoeting met de levende Heer, die ons uitnodigt tot een ontmoeting aan deze tafel. Kom, zie de tafel u bereid. Amen.